Een schrijver die zijn filmdebuut maakte met een geweldig script. Een regisseur die na een flop even afstand wilde nemen. Een geweldige cast met een acteur die de rol van zijn leven bleek te spelen. En dat allemaal samen in de stad die mij zo'n 30 jaar geleden begon te betoveren. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Volgens mij ga je dingen horen die je nog niet wist, over de film en de mensen die je maakte. En met mijn verhalen probeer ik je duidelijk te maken waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Je luistert naar Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar New York voor de Fisher King. Voordat ik echt begin, even een tip. Blijf tot het einde luisteren, want ik denk dat ik iets heb dat je leuk gaat vinden. Goed, klaar om mee te gaan naar New York? New York City. Altijd fijn om het erover te hebben en altijd fijn om er te zijn. Degenen die deze podcast op de voet volgen, die kennen mijn liefde voor de stad. Vorig jaar zomer maakte ik een special over. Omdat het toen precies 30 jaar geleden was dat ik er voor de eerste keer kwam. In 1992, want dat was het jaar, was de film van deze aflevering nog niet eens 1 jaar oud. Maar hij was niet de reden waarom ik er toen heen ging. Dat deed ik namelijk toen op dat moment nog niet, mijn reizen afstemmen op filmlocaties. Maar ik wilde New York wel heel graag zien, omdat ik het kende van zoveel films en series en ik tot dat moment nog nooit in de VS was geweest. New York begin jaren 90 was wel een ander New York dan nu. Iets minder veilig, iets minder opgepoetst en ook iets minder duur. En dat merkte je allemaal als je bepaalde delen van de echt overweldigende stad bezocht. En het viel me nu ook weer op toen ik de Fisher King voor deze aflevering terugkeek. Want om maar gelijk even een kenmerkend voorbeeld te geven. Central Park, daar waar Perry en Jack een paar keer in de film zijn, was in die tijd, in de nacht, nog een soort no-go area, want bendes maakten het park nog steeds onveilig. Ook in die zin was de reactie van Jack niet zo heel vreemd.
You're out of your fucking mind!
Bingo!
Ik merk trouwens dat ik er helemaal van uitga dat jij de film door en door kent en dat je de namen van de hoofdpersonen kunt dromen, net als ik. Maar dat is misschien wel een foute aanname. Daarom toch even in grote lijnen het verhaal van The Fisher King. Jeff Bridges speelt Jack. Hij is een waanzinnig succesvolle radio-dj in New York. Niets of niemand kan hem wat. Maar het gaat toch helemaal mis als Jack een van zijn luisteraars aanspoort om wat te doen aan de juppen in de stad. Jack valt van zijn voetstuk en hij belandt in de goot. Op een avond, als hij het niet meer ziet zitten, wordt hij gered door de zwerver Perry. Een rol van Robin Williams. Dat blijkt een bijzondere kerel, met een heel bijzonder verhaal. Jack ontdekt dat hij verantwoordelijk is voor de situatie waar Perry in terecht is gekomen. En dus wil Jack ervoor zorgen dat Perry weer op beide benen terechtkomt. New York dus. Begin jaren 90 wel even een andere stad dan nu. Neem bijvoorbeeld Main Street Park. Dat is het park zeg maar tussen de Brooklyn Bridge en de Manhattan Bridge aan de kant van Brooklyn. Dat is vandaag de dag echt helemaal opgepoetst en opnieuw ingericht. Het is een heerlijke plek om te zijn. Sterker nog, het is mijn favoriete plek in de stad. Vanwege het waanzinnige uitzicht dat je hebt op de Brooklyn Bridge en op Manhattan. In de film is het de plek waar de dronken Jack op het punt staat in de plom te springen als die wordt aangevallen door 2 jongens. Maar hij wordt gered door de uitzonderlijke Perry en zijn zwerverskompanen. En dan weten we direct dat we in een film zitten die ons gaat verrassen.
Gentlemen! I like New York in June. How about you? Gershwin tune. How about you?
Over die plek, daar zo schuin onder de geweldige Manhattan Bridge, is nog wat leuks te vertellen. Toen de crew voor de voorbereidingen van de opname in Main Street Park arriveerde, kwamen ze erachter dat de gemeente net de hele boel had schoongeveegd. En dat was helemaal niet de bedoeling, want het moest juist een zootje zijn. Dat was althans het beeld dat regisseur Terry Gilliam en production designer Mel Bourne voor ogen hadden. Op het allerlaatste moment moesten er dus nog allerlei autowrakken en andere rotzooi het park ingesleept worden om het de achterstandswijk te laten zijn die het in de film is. Juist, zijn naam is al gevallen. Terry Gilliam, de regisseur van The Fisher King. De man die er in mijn ogen voor heeft gezorgd dat het een film is geworden om echt in je hart te sluiten. Over hem en zijn betrokkenheid straks meer. Maar eerst even terug in de tijd. Want het verhaal achter The Fisher King begint toch echt bij schrijver Richard LaGravanese. Je moet weten dat die LaGravanese eigenlijk een acteeropleiding had gevolgd en wat dingen voor theater had geschreven toen hij eind jaren 80 zijn allereerste filmscript schreef, getiteld The Fisher King. LaGravanese raakte naar eigen zeggen gefascineerd door twee totaal verschillende mannen die hij op straat zag lopen toen hij op een avond in New York naar de film ging. De ene man lang en aantrekkelijk, de andere man klein en iets wat gestoord. Maar hij merkte dat de twee een hele bijzondere band hadden. En dat zette hem aan het schrijven. Het moest een verhaal worden over een zelfingenomen, arrogante man die gedwongen wordt iets goeds te doen voor een andere man die onverwacht in zijn leven komt. En het schrijven van dat verhaal ging hem eigenlijk heel goed af. Totdat hij op een ochtend een artikel las over een film waar de opname net van zouden gaan beginnen. Een film over een zelfingenomen, arrogante man die met zijn autistische broer op reis gaat omdat hij zijn erfenis wil veiligstellen. Jawel, hij las op dat moment over Rain Man met Tom Cruise en Dustin Hoffman. LaGravanese besloot om alles wat hij had geschreven gewoon in de prullenbak te gooien en weer helemaal opnieuw te beginnen. En er rolde een script uit dat hij in eerste instantie aan niemand durfde te laten lezen. En aangezien er een schrijversstaking in Hollywood gaande was, zou niemand er ook mee aan de slag willen gaan. Maar zijn vrouw dwong hem om er toch de boer mee op te gaan. En waar dat toe leidde, dat vertel ik je zo. Eerst naar wat filmlocaties van The Fisher King in New York. En laten we dan eens naar het stuk in de film gaan dat Jack het verhaal over Perry te weten is gekomen en dat hij het goed met hem wil maken, door hem wat geld te geven. Maar Perry is daar dus helemaal niet in geïnteresseerd. Hij vindt het veel leuker om Jack de vrouw te laten zien op wie hij heimelijk verliefd is geworden. Lydia. Lydia werkt bij een uitgeverij en elke middag als ze gaat lunchen gaat Perry haar achterna. We zouden dat nu stalken noemen, maar goed, dat terzijde. Het gebouw waar Lydia door de draaideur naar buiten komt ligt op de hoek van Madison Avenue en de 24e straat. Een hele mooie plek net naast Madison Square Park. En waarom was dat jarenlang nou zo'n extra mooie locatie? Omdat het de plek was waar je nog een van de weinige skybridges kon zien. Zo'n voetgangersbrug op grote hoogte tussen de wolkenkrabbers, in dit geval aan weerszijden van de 24e straat. Je ziet hem ook heel kort in beeld in The Fisher King. Maar je begrijpt het misschien al, die brug die is er dus niet meer. In oktober 2020 begonnen ze met de sloop ervan, omdat de gebouwen moesten worden gerenoveerd. En ik vind dat dus echt doodzonde. Goed, we pakken de scène even op. Perry en Jack gaan achter Lydia aan en voordat we het weten staan we dan opeens schuin tegenover Grand Central Station. Dat is in werkelijkheid echt meer dan 20 minuten lopen waar we net vandaan kwamen. En dat lijkt me eerlijk gezegd wat ver voor een lunch. Maar het levert wel weer echt een geweldig shot op van Grand Central Station met daarachter, beeldschoon, de Chrysler Building. En dan het restaurant waar Lydia stopt voor de lunch. Dat zit in de film op Fifth Avenue op nummer, schrijf even mee, 294. En ook dat levert weer een geweldige scène op. Met Jack en Perry die in dit geval door de ramen gaan staan gluren. Je hoeft trouwens niet te proberen om in het restaurant wat te gaan eten, want dat zit er inmiddels niet meer. Oké, we gaan even opnieuw terug in de tijd. Naar het moment dat het script van Richard LaGravenese niet langer bij hem in zijn bureau ligt, maar rondgaat in Hollywood. Op enig moment in 1988 kwam het in handen van Linda Obst. Zij werkte toen als studio executive bij Disney voor Jeffrey Katzenberg. Zij las het script en ze belde hem onmiddellijk op om hem te vertellen dat hij het script moest kopen. Omdat het Oscar-materiaal is, zei ze tegen hem. Want dat wist ze zeker. Disney kocht inderdaad de rechten van The Fisher King. Maar de film kwam vervolgens terecht in wat ze in Hollywood The Development Hell noemen. Er gebeurde van alles met het script, maar een film werd er niet van gemaakt. Tussen september 88 en januari 89 werd LaGravenese tot 4 keer toegevraagd een andere versie te schrijven. En hij werd er echt moedeloos van. En ondertussen wist hij eigenlijk wel vrij zeker dat Disney zijn film nooit zou gaan maken. Het moet LaGravenese dan ook een pak van zijn hart zijn geweest dat Disney besloot om de rechten door te verkopen aan Columbia TriStar. En kwam dat nou even mooi uit, want die Linda Obst, waar ik je er straks over vertelde, die was kort daarvoor haar eigen productiemaatschappij begonnen. En ze had onderdak gevonden bij, je raadt het al, Columbia. En zo kwam het in dit verhaal dat Linda Obst begon te duwen om de Fisher King van de grond te krijgen. En hoe dat afliep, dat vertel ik je weer zo. Eerst naar wat filmlocaties. En laten we dan eens eerst even stilstaan bij Plaza Hotel. Het hotel op de kruising van Fifth Avenue en de 59ste straat. Het is misschien wel het beroemdste hotel van New York. En het is voor de deur van dat hotel dat Jack in de film met zijn stomdronken kop een Pinocchio-pop krijgt van een jongetje dat medelijden met hem heeft. Direct daarna zien we Jack zichzelf in de put te praten terwijl hij op de Grand Army Plaza zit bij het standbeeld van generaal Sherman. Dat is schuin tegenover het Plaza Hotel. Ik verbaas me er altijd over hoe dat goudkleurige standbeeld toch altijd zo ontzettend blijft blinken. Het is net alsof ze het elke dag poetsen. Maar goed. Andere locaties waar ik even stil bij wil blijven staan zijn de verschillende woningen. De videotheek van Anne, waar Jack komt te wonen, was in werkelijkheid geen videotheek. Maar het gebouw op nummer 17 van Anne Street werd gebruikt in de film voor de buitenkant. Alle interieuropnamen vonden plaats in Los Angeles in de filmstudio. De schrijver baseerde het karakter van Anne trouwens wel echt op een bestaand personage. Dat was ene Annette, een vrouw die op Second Avenue in de jaren 80, hoe kan het ook anders, een videotheek runde. En dan is er nog het onmerkelijke ketelhuis waar Perry woont. Want hoewel hij een zwerver is, heeft hij toch een soort onderkomen. Dat werd niet in New York gevonden, maar in Los Angeles. Het is namelijk het ketelhuis van het Park Plaza Hotel in Los Angeles dat voor die scènes werd gebruikt. Informatie over de andere huizen in de film, waaronder dat van Jack, die kun je in de show notes terugvinden. Maar er is ook nog dat Chinese restaurant waar het viertal naartoe gaat om Perry en Lydia aan elkaar te laten wennen. Ik had je graag verteld dat ik ook dat heb gevonden. Maar er wordt van gezegd dat die hele boel in een studio is gedraaid omdat er in heel New York geen Chinees restaurant te vinden is dat er zo Chinees uitzag als in de film. Tja, je kunt niet altijd geluk hebben, hè? Ik vertelde eerder dus dat The Fisher King bij Columbia TriStar belandde. En ook dat producenten Linda Obst zich dus ermee ging bemoeien. Nou, de eerste echte grote naam die toen aan het project werd gekoppeld was die van regisseur James Cameron. Hij wilde de film echt heel graag maken, maar hij zat nog tot over zijn oren in zijn productie The Abyss. En dat was het moment waarop regisseur Terry Gilliam zijn entree maakte. Gilliam, daar kunnen we kort over zijn, is een levende legende. Een man die natuurlijk vooral namaakte als lid van Monty Python, maar die daarna films maakte die we niet anders dan typisch Terry Gilliam kunnen noemen. Zoals Time Bandits, Brazil en niet te vergeten 12 Monkeys. Nou moet je over hem een paar dingen weten. Terry Gilliam wilde altijd zijn eigen film schrijven. En hij wilde nooit in Amerika filmen. En hij wilde nooit voor een Hollywood studio werken. Nou, dat lijkt me een vrij kansloos verhaal als je bedenkt wat ik je net allemaal over The Fisher King heb verteld. Maar goed, je moet ook weten dat Gilliam zo rond 1989 net de debacle The Adventures of Baron Munchausen achter de kiezer had. Dat was een film die volledig uit de bocht was gevlogen qua kosten en die flink geflopt was in de bioscoop. Dus Gilliam was in die zin even niet in staat heel veel eisen te stellen. Maar goed, hij wilde ondertussen ook wat afstand nemen, zoals hij dat zelf vertelde in een interview. Hij kreeg het script van The Fisher King in handen en hij werd er direct door geraakt. Hij begreep alleen niet waarom bepaalde passages erin zaten. En toen werd hem verteld dat die er op verzoek van Disney in waren geschreven. En toen vroeg hij aan La Gravenese: geef me de allereerste versie van jouw script. En dat was hem. Dat was de versie die volgens Gilliam gemaakt moest worden. Gilliam vond het echt geweldig en hij wilde de film dolgraag doen. Ook al had hij dus, volgens zijn eigen regels, het script niet zelf geschreven. Linda Obst en haar partner Deborah Hill blij. Richard LaGravenese blij. Terry Gilliam blij. Nou, ik zou zeggen, iedereen blij. Nee dus. Want aan het hoofd van Columbia TriStar stond sinds 1987 ene Dawn Steele. Zij was de eerste vrouwelijke studiobaas ooit. En toen Terry Gilliam als regisseur van The Fisher King ter sprake kwam, sprak ze de legendarische woorden over My Dead Body. Dawn Steele had namelijk een enorme aanvaring gehad met Gilliam. Columbia was de filmstudio die Munchausen in de bioscoop had uitgebracht. En volgens Gilliam was die studio verantwoordelijk voor het floppen ervan. Exit Gilliam. Of toch niet? Linda Obst ging als producenten namelijk door roeien en ruiten om de regisseur te krijgen die zij wilde. En dat was Gilliam. Bovendien was hij volgens haar de enige die ervoor zou kunnen zorgen dat Robin Williams mee zou doen aan de film. Die twee hadden namelijk met elkaar samengewerkt aan Munchausen en hadden duidelijk een klik. Uiteindelijk kregen de producenten Obst en Hill hun zin. En Terry Gilliam, die mocht de Fisher King gaan regisseren. Voor de hoofdrollen in de Fisher King kwamen er in de loop van de tijd allemaal bekende namen voorbij. Voor Jack schijnen er gesprekken te zijn geweest met Nick Nolte en Kevin Kline en Bill Murray. Alhoewel je je altijd moet afvragen hoe serieus de betrokkenheid van dat talent echt is geweest. Wat wel een feit is, is dat Billy Crystal Jack gespeeld zou hebben als James Cameron de film had gemaakt. Want die afspraak was al rond. Voor de rol van Perry werd er volgens allerlei berichten gesproken met Richard Dreyfuss, Dustin Hoffman en zelfs met Jack Nicholson. Maar met Terry Gilliam aan boord was het ja zeggen door Robin Williams slechts een formaliteit. Jeff Bridges was nog wel een ander verhaal, want Gilliam was er niet van overtuigd dat Bridges de ideale Jack was, totdat hij die film The Fabulous Baker Boys zag. Wat The Fisher King in mijn ogen zo fijn maakt, is dat ook al die bijrollen zo goed zijn. En dan moet ik natuurlijk Mercedes Rule, Amanda Plummer en zeker ook Michael Jeter noemen. Mercedes Rule maakte diepe indruk op Gilliam tijdens de casting en zij voorkwam daarmee dat de rol zou gaan naar of Angelica Houston of Alan Barkin of zelfs Cher. Rule deed het zo goed dat ze later een Oscar kreeg voor de rol. Amanda Plummer speelt echt de sterren van de hemel als Lydia, het schuchtere meisje waar Perry verliefd op is. En Michael Jeter is de zwerver die we natuurlijk nooit meer gaan vergeten, omdat hij Lydia zo geweldig toezingt op haar kantoor.
You must be she.
I had a dream. A dream for guess who, Lydia. It wasn't for her, Lydia. It's only for you, yes, Lydia.
Helaas moet ik je wel vertellen dat Michael Jeter overleed op 30 maart 2003... op 50-jarige leeftijd na een epileptische aanval. Andere namen die betrokken waren bij The Fisher King, die ik toch even moet noemen, zijn de director of photography, Roger Pratt, Leslie Walker, die de montage deed, en production designer Mel Bourne. En op hem kom ik zo meteen nog even terug. En dan was er nog George Fenton, die de muziekscore schreef. En met de muziek kom ik ook op het verhaal van... Ja, want als we in de wereld van The Fisher King duiken, moeten we ook even kort stilstaan bij dit nummer, dat ik niet meer kan horen zonder aan de film te denken. De versie die we tegenwoordig op de radio horen of op Spotify aanklikken, is de versie die we kennen van Snap, oftewel het Duitse muziekduo Benito Benítez en John Garrett. De lekkere, donkere stem die we daarin horen is van Duran Butler, maar dat is dus niet de versie die in de film werd gebruikt, want daarin hoor je de rap van Chill Rob G. In 1989 bracht hij een a cappella versie uit van zijn nummer Let the Words Flow. Snap pikte dat nummer en samplede het zonder toestemming. En dat was de versie die Jeff Bridges hoorde en waarmee hij naar Terry Gilliam ging. En zo werd het gebruikt aan het begin van de film. Als Jack zich in zijn bad voorbereidt op een auditie.
Hey, forgive me. Forgive me. Hey, forgive me. Yeah. Give me. Whoa, whoa. Hey, forgive me.
Oké, en dan wil ik nog even terugkomen op production designer Mel Bourne. Bourne werd gevraagd voor de film omdat hij in de jaren ervoor heel veel in New York had gewerkt. Onder meer met Woody Allen. En onder meer aan de film Manhattan. En hij wist dus in New York heel eenvoudig al die geweldige plekken te vinden om het verhaal met elementen van koning Arthur en de Heilige Graal te kunnen verfilmen. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is het te gekke gebouw aan Madison Avenue tussen de 94ste en 95ste straat. Dat is een gebouw waarvan je echt denkt dat het als kasteel is gebouwd. In de film is het de woning van Landon Carmichael, de man die volgens Perry in het bezit is van de enige echte Heilige Graal. En hij neemt Jack ermee naartoe om er in te breken om de graal te jatten.
Okay, you can open your eyes. Pretty impressive, huh? Oh, don't let it scare you. As formidable as it seems, everything has its weakness. Hey, at least there's no moat.
You can't just break into Langdon Carmichael's house.
Jack wordt later alleen gedwongen om daar iets anders over te gaan denken. En als je die scène dan nog een keer ziet, moet je even bedenken dat de rol van Carmichael werd gespeeld door production designer Mel Bourne. Toch leuk om te weten. Nog even over dat gebouw. Dat staat er sinds 1895. Het werd gebouwd als armory, zeg maar opslagplaats van wapens. Van in dit geval Squadron A, een soort huzaren. Vandaar dat in het gebouw oorspronkelijk ook 100 paardenstallen te vinden waren. En om dit geschiedenisverhaal nou even rond te maken, die mannen van Squadron A, die vochten ook mee tijdens de Eerste Wereldoorlog in Europa. In de jaren 60 dreigde het gebouw helemaal tegen de vlakte te gaan, maar de gevel kon nog net worden gered en kreeg daarna een beschermde status. Aan de andere kant van het gebouw zit tegenwoordig een school, geheten de Hunter College High School. Als je voor het gebouw staat, dan zal het je opvallen dat de entree zoals die in de Fisher King zit, er in werkelijkheid niet is. En dat klopt, want het was een decor dat uit Los Angeles werd overgevlogen om als entree te fungeren. De Squadron A Armory blijft echt een hele mooie locatie te midden van al die mooie moderne wolkenkrabbers op Manhattan. In de film loopt de scène bij het kasteel voor Perry dramatisch af. Hij wordt opnieuw geconfronteerd met zijn demon, de Rode Ridder. Omdat Perry denkt dat die ridder bang is voor zijn nieuwe vriend Jack, gaat hij hem achterna en Jack moet wel volgen. Kort daarna zitten we dan in Central Park, bovenop een van die kenmerkende rotsen.
Isn't this a beautiful spot, Jack?
Who have we been chasing? Can I ask this question now?
He's gone now. Oh, we had him on the run, didn't we? Oh, if we had horses, we'd have had his ass. Oh, boy.
Who?
What?
Who have we been chasing?
Jack, I thought you saw it.
Saw who?
The Red Knight.
Nou zou je kunnen denken, ja, die rotsman, er zijn er zoveel van in Central Park. Hoe weet jij nou waar die ene is waar Robin Williams en Jeff Bridges op zitten? Nou, dat is wat we in kringen van de setjetters het betere recherchewerk noemen. Je kunt naar websites gaan in de hoop dat er een fan is die dat al heeft opgespoord. Of je gaat zelf speuren, op basis van gebouwen en andere kenmerken die je ziet. En daarom was het wel cool om de exacte plek van die rots in 2018 te vinden aan de zuidoostkant van Central Park. Kijk maar gewoon even in de show notes voor het fotobewijs en voor de exacte locatie. De Fisher King ging op 16 september 1991 in de Amerikaanse bioscopen in première. En de film deed het eigenlijk best aardig. Er werd $42 miljoen mee verdiend in de VS en wereldwijd werd er nog eens $72 miljoen omgezet in bioscopen. Dat terwijl de film $24 miljoen had gekost. In 1992 kreeg de film 5 Oscar-nominaties. Voor Robin Williams, Mercedes Rule, het script van La Gravenise, de art direction en de muziek. Maar alleen Mercedes Rule kreeg de Oscar voor de beste bijrol. De pers was, zoals dat wel vaker gebeurt, verdeeld. Er waren journalisten die het een prima film vonden en er waren er die hem overdreven en pretentieus vonden. Maar in 2014 kwam er een bijzondere herwaardering voor de film. Die kwam nadat Robin Williams zichzelf op 11 augustus van dat jaar op 63-jarige leeftijd van het leven beroofde. Een genadeloze depressie sloeg toe bij de man die zo vaak zo ontzettend veel mensen had laten lachen. Maar een man die ook ziek was en er met niemand over kon praten. Wie nu naar de Fisher King kijkt, ziet een andere film. In ieder geval als je dat doet met de wetenschap dat Robin Williams leed aan een vorm van dementie en niet Parkinson, zoals zo vaak wordt gezegd, toen hij uit het leven stapte. En een man die de jaren daarvoor een enorme strijd met zichzelf voerde.
Hi. Welcome back. How are you feeling?
Goed, dan is er nog één fantastische filmlocatie over. En dat is Grand Central Station, het werkelijk prachtige treinstation bij Park Avenue en de 42e straat. Als je daar voor de eerste keer binnenloopt, dan weet je gewoon niet waar je moet kijken. Maar wat je ook doet, vergeet vooral niet naar boven te kijken, want daar zie je een indrukwekkende sterrenhemel op het plafond. Eerlijk gezegd is dat niet meer het origineel uit 1913, maar een replica. Maar het is wel echt te gek hoor. Een andere eye-catcher is de geweldige klok midden in de hal. Een ontwerp van klokkenmaker Seth Thomas. De beste man was zelf alleen al 60 jaar dood toen zijn klok in 1913 werd onthuld bij de opening van het station. Er wordt van gezegd dat de klok inmiddels wel $20 miljoen waard is. Mocht je all the way willen gaan als je in Grand Central Station bent, dan kun je daar echt een hele goede tour boeken. Ik zet de link voor je in de notities bij deze podcast. Er zijn echt heel veel films opgenomen in Grand Central Station, maar voor mij is die geweldige stationshal toch vooral de plek van de dansscène in The Fisher King. Het zou eerst helemaal niet zo'n uitbundige scène worden. Jack zou er een zingende, dakloze vrouw zien en dat was het wel ongeveer een beetje. Maar toen Terry Gilliam er kwam om de locatie te checken en de mensenmassa zag, toen riep hij zoiets van, zeg jongens, zou het niet geweldig zijn als al die mensen met elkaar zouden beginnen te dansen? Toen hij in de gaten kreeg dat de anderen dat echt een heel leuk idee vonden, toen deinsde hij direct terug. Nee, laten we dat vooral niet doen, want dan wordt het alsnog een Terry Gilliam film en dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Bovendien was er geen tijd voor een extra draaidag in New York en ook geen budget voor zo'n dure scène. Maar ja, toen kwam iemand anders weer op het idee om te besparen op het interieur van het zogenaamde kasteel. En eenmaal uitgesproken was het idee van Gilliam ook niet meer terug in de fles te krijgen. Er werd één avond en één nacht gefilmd in Grand Central Station tot 5:30 in de ochtend. Dan zouden de forensen ook weer binnenkomen lopen. Via dansscholen in de omgeving werden er 1000 figuranten geregeld. Die moesten op aanwijzing dan beginnen te dansen. Maar toen het signaal werd gegeven, bleek het merendeel de Weense wals niet te kennen. Ze werden snel in groepjes opgedeeld en kregen ter plekke een spoedcursus. En daarna als de sodemieter filmen. Maar het bleek niet genoeg, want om 5:30 kwamen de eerste forensen alweer binnenlopen. En Gilliam moest zich toen echt in allerlei bochten wringen om de laatste shots te filmen. Maar het lukte. Net. Er zijn plekken in New York waar ik elke keer weer naartoe wil als ik in de stad ben. Naar de Brooklyn Bridge voor een wandeling. Naar Main Street Park om uit te kijken op Manhattan. En ook naar Grand Central Station, omdat ik daar echt uren kan toeven. En altijd denkend aan die scène uit The Fisher King. Ik heb het eerder een keer in een andere aflevering verteld, maar ik raak echt elke keer ontroerd als ik de scène zie. En dan vooral die blik in de ogen van Robin Williams als de droomwereld weer overgaat in de harde realiteit. Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisters. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-coördinaten uit deze aflevering vind je op de website cinit.com. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan. Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of SoundCloud of bij andere podcastplatformen. Als je dit hoort, heb je mijn advies aan het begin ter harte genomen om tot het einde te blijven luisteren, want ik heb nog wat leuks voor je. Aan het einde vraag ik altijd of luisteraars een recensie achter willen laten bij Apple Podcast of bij SoundCloud of sterren willen geven bij Spotify, zodat ook anderen deze serie beter kunnen vinden. Wel nu, als je een recensie achterlaat op deze podcast of een bijzondere manier deze podcast onder de aandacht brengt bij andere mensen en mij dat laat weten, dan maak je vanaf nu kans op een te gekke waardebon van Pathé Thuis. Ter waarde van bijna 6 euro. Dat is toch mooi, hè? Noem het maar The Beginning of a Beautiful Friendship. Kortom, schrijf die fijne review op Apple Podcast of SoundCloud of maak lekker reclame voor me en jij maakt kans op die waardebon van Pathé Thuis. Ik hoor heel graag van je. En nog een tip. Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan heel eenvoudig. Via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je echt als eerste van alles op de hoogte. Op de website vind je per podcast ook alle show notes terug. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.